Goedemorgen gemeente. Op deze tweede paasdag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze zangdienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het hervormd kerkkoor onder leiding van Rob Leunen. Het koor wordt begeleid door Margreet Hunnik op de piano. Voor de slotzang worden er drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diakonie, de tweede collecte is de paascollecte bestemd voor de kerk en de derde is bestemd voor het bouwfonds. Deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Ter voorbereiding op de dienst zal het koor nu voor ons zingen: U zij de glorie, opgestane Heer. De kerkraad wenst u hier en in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heren, want Hij heeft gedacht aan zijn genade. We zingen Psalm 98, de versen 1 en 2. Psalm 150 en daarvan het tweede vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Looft God met bazuingeklank, geeft hem eer, bewijst hem dank. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 150. Op deze tweede paasdagmorgen belijden wij ons geloof in Pasen. En we doen dat met de woorden van zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus. En daar wordt ons gevraagd, wat is de opstanding van Christus voor ons? En dan luidt het antwoord, ten eerste heeft Christus door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons in de gerechtigheid te laten delen die hij door zijn dood verworven had. En ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen heerlijke opstanding. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer onze God in de hemel, ook op deze tweede paasdagmorgen zijn we samengekomen in de kerk. In verbondenheid met hen die in de huiskamer meeluisteren via de kerkradio. Of op een ander tijdstip, op een andere manier. Om nog na te genieten. Na te genieten van dat heerlijke morgenlicht. Want u bent het toch geweest die destijds voor dag en dauw dat heerlijke morgenlicht met hoofdletters geschreven hebt laten schijnen. In de opstanding van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. We kunnen daar niet genoeg van zingen. We kunnen daar niet hoog genoeg van opgeven. Daar hebben we mee door te gaan. Juist ook midden in een wereld waarin zoveel dood gewoon is. Maar we mogen ons nooit en te nimmer neerleggen bij de dood. En ook niet bij het gewone daarvan. Want u hebt zelf alles in het werk gezet daartegen. Om het leven aan het licht te brengen in uw Zoon Jezus Christus. En om in zijn gevolg volgelingen te hebben die leven van dat licht en in dat licht leven. En zo mogen we ook vanmorgen samen zijn om daarvan te zingen en daarvan te horen. Daarvan op te horen, een boodschap mee te krijgen en die ook weer verder te brengen dan onszelf. We vragen u om de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt in ons zingen, in ons piano- en orgelspel, in ons luisteren, in ons spreken, in alles. En geef, Heere God, dat we zo uw eer bedoelen om die te verhogen. De eer van u als opgestane paasvorst, met wie werkelijk te leven valt. En zonder hem is het geen leven. Wil ons horen, o God, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan nu luisteren naar de paassuite Heerlijk Morgenlicht, het eerste deel. Lees u de verzen 1 tot en met 9 uit 1 Korinthe 15. En daar schrijft Paulus: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cephas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. 1 Korinthe 15 vanaf vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
Oh.
We luisteren nu naar 1 Korinthe 15, de versen 21 tot en met 26. Daarna zingen we van Psalm 108, de versen 1 en 2. 1 Korinthe 15 vanaf vers 21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Na de preek zingen we van Psalm 150 het eerste en het laatste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft God naar zijn hoog bevel. Gemeente des Heren, ik zou zo graag een ketting rijgen. Is dat bekend? Dat is een oud versje van heel lang geleden, ver verleden tijd. Maar het is vandaag de dag ook de titel van een boek geworden. Om een kringgesprek te houden met mensen die nogal vergeetachtig worden. Dat kan je gebeuren. Toch zijn er ook mensen die een ketting rijgen terwijl ze heel goed bij hun verstand zijn. En met hun verstand rijgen ze een ketting, kraal na kraal en kraaltje na kraaltje. Mensen die heel diep redeneren en filosoferen, die hebben daar wel een handje van. En ze redeneren zo het een en ander bij elkaar en aan elkaar. En je zou ze haast gaan geloven. Al reigend en redenerend volgt dan uit het een het ander. En ja, filosofen, denkers, dat zijn verstandige mensen. Daar hoef je nooit tegen te zeggen, joh, gebruik nou je verstand toch eens een keer. Laat je hersens ook eens kraken. Want ze doen niet anders. Vaak met hun eigen denken en hun eigen ik in het middelpunt. Zulke mensen kwam je tegen in Griekenland. En in Griekenland kwam je ze ook weer tegen in Korinthe. En in dat Korinthe, in die grote havenstad, met een wirwar aan denkers en doeners, slaven en handelsmensen, daar heeft de apostel Paulus er mee te maken. Met diepe denkers. Dat merk je heel duidelijk wanneer je dat gedeelte uit 1 Korinthe 15 op je laat inwerken. Want Paulus die volgt daar heel nauwkeurig de redeneertrand van de Grieken. Hij kruipt, om zo te zeggen, in hun huid. Hij kruipt in hun denkwereld. En hij kruipt zomaar een eind met hen mee. Hij denkt met hen mee. En zo kun je dus in zekere zin, tot op zekere hoogte, met iemand mee opwandelen. Kun je me nog volgen? Wordt er dan tussendoor af en toe gevraagd. Ja, ik kan je nog wel volgen. Of nee, zeg het nog eens een keer. Want nu snap ik je niet meer. Ik volg je niet meer. Nou, zo waren daar in Korinthe heel wat mensen die dag in dag uit al redenerend en filosoferend de tijd doorbrachten. En je kunt je al zo gemakkelijk ook laten meeslepen door zulke mensen. Je kunt al zo gemakkelijk afgaan op bepaalde klanken, op je gehoor. Misschien wel of het je een goed gevoel geeft of niet. En zonder dat je kritisch bent, je neemt zomaar alles aan. Je hoeft zelf niet meer na te denken. Er wordt voor je gedacht. Je komt dat vandaag de dag ook nog tegen bij allerlei groepen en sekten. Redenaties in het kwadraat. En van lieverlee hebben ze niks meer met de Bijbel en met het geloof te maken. Ook al klinken ze op het eerste gehoor uiterst vroom, uiterst gewichtig, zwaarwichtig. Sekten, zei ik, heerlijke onder onsjes, waar vaak meest ook de meest duistere praktijken aan het daglicht treden. Of juist het daglicht niet kunnen verdragen. Je wordt maar wat wijs gemaakt en ze spelden je maar wat op de mouw. En vergeet nooit dat het God zelf is die wijs maakt tot zaligheid. En daarom zeg ik dat er soms gewoonweg ook zaken zijn waarvan ik dan zeg, die kun je niet beredeneren, die krijg je niet klein in je verstand. Wat dacht je van Pasen? Vandaag de dag dat de dood overwonnen is. Dat nu de dood geen angst meer aanjaagt. Want alles is voldaan. Het is volbracht. Weet u nog wel? Dat waren Jezus' eigen woorden. Ach, en een verstandig iemand, die zegt misschien dat kan niet. En de Romeinen en de Joden die zeiden, Jezus die is gestolen door de discipelen. En ze hebben daar een mooi verhaal aan overgehouden. Het is een leugen. Het is een verzinsel. En wat doet Paulus dan? Paulus rijgt een ketting. En die ketting die Paulus dan rijgt, al meedenkend met die filosofen, die denkers, daar in Korinthe, die ketting die hij rijgt is best heftig. Dat bijna laatste hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief, dat zet hij in bij Pasen, bij Jezus' opstanding uit de dood, de overwinning op het graf. En hij geeft in het begin van 1 Korinthe 15 een heel korte en kernachtige weergave van de gebeurtenissen op de eerste paasdag. En ook daarna wanneer Jezus zo links en rechts aan mensen en aan groepen van mensen verschijnt. En hij laat zich zien. En Jezus laat zich ook voelen. Kom maar, Thomas. En ook aan Paulus is hij verschenen, zo zegt Paulus. Want Paulus heeft het er ook over dat hij Jezus heeft gezien. Wanneer was dat dan? Nou, toen Paulus het zo druk had met zijn werk, met christenen te vervolgen. En wat deed hij zijn best? Om ze, als het maar even kon, allemaal uit te roeien. Totdat het was tot hiertoe en niet verder. Verblind en blind als hij was, ziet hij Jezus. Wie bent u dan? Ik ben Jezus, die jij, Paulus, vervolgt. En daarom schrijft hij ten laatste van alle, is Jezus ook door mij gezien. En toch weet Paulus dat er in Korinthe mensen rondlopen die die verkondiging van Pasen, van de opstanding van de Heer Jezus, niet kunnen meemaken. Mensen die zelfs beweren dat er geen opstanding van de doden is. En verstandige mensen die zullen alleen maar vragen, hoe kan dat nou? Dat een dode weer levend wordt. En gelijk eroverheen, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En dan hebben wij een dode Jezus in onze gedachten gevangen en niet de levende Here in onze harten gesloten. Dan heersen wij met onze onmogelijkheden over Gods ongekende mogelijkheden. En dan moet je zien wat Paulus dan doet. Je houdt dat eigenlijk niet voor mogelijk. Maar dan geeft hij die ongelovige Korinthische denkers die het houden bij een dode Jezus, die geeft hij, om zo te zeggen, het voordeel van de twijfel. Hij geeft hen, zo lijkt het wel, een stukje begrip. Hij hakt er niet gelijk met de botte bijl op in, maar hij gaat met hen een eindje onderweg en hij redeneert met hen mee. En waarom doet hij dat? Nou, om ze de gevolgen van hun ongeloof voor ogen te stellen. En dan zien we dat gereig van die ketting komen. Jullie zeggen dood is toch dood? Wie gestorven is, die heeft geen leven meer en geen leven meer te verwachten. Jullie denken dat dat niet kan? Dat is buiten beeld voor je? Oké, zegt Paulus. Wanneer we dan daarvan uitgaan, hè, dan is de volgende kraal die we aan de ketting rijgen, dat Christus dus ook niet is opgewekt als dood is. Weg Pasen. Klaar. Ja, klaar. Ook in die zin dat het preken, het verkondigen, ijdel is, leeg, loos, lucht. En dan is luisteren naar die preken dus eigenlijk een beetje maar loze luchthappen. Wat een vis doet die aangespoeld is op het strand. Een vissen dood gaat hij tegemoet. Maar ook het hou vast, het vaste vertrouwen en het zekere weten, ach, het is allemaal gebakken lucht. Niets stelt het voor. Het geloof heeft geen inhoud met een dode en begraven, in doeken gewikkelde en gebalsemde Jezus. Elke geur en elke smaak gaat er op de lange duur van af. Ijdel is je geloof. En ieder die het toch maar gewaagd heeft om het anders te preken, die is gewoon een valse getuige geweest. Die is gekomen met een goedkoop peppraatje en meer niet. Een pseudo-getuige, schrijft Paulus letterlijk. Onecht, nep. En dan hebben we wel gezegd wat God gezegd heeft. Maar als de doden onmogelijk opgewekt worden, dan kunnen wij ook nooit opgewekt preken. Loos, leeg, geloof. Want het graf is vol. Maar weet je wat nog meer het geval is dan? Dan heeft ook dat offer en dat kruis dat daar op Golgotha volbracht is, en het kruis dat er gestaan heeft, dat heeft ook geen enkele betekenis. En dan sta je nog zelf in de schuld. En dan zit je zelf nog tot je nek toe in de zonde. En dat is nog tot daar aan toe, maar degene die in Christus gestorven zijn, in het geloof op hem, in het vertrouwen op hem, die zijn dan ook alsnog, toch nog verloren. Allemaal kralen die aan die ketting geregen worden. En het is ondertussen al een hele ketting geworden. En als ik kijk naar die ketting, dan denk ik, wat een ellende allemaal, zeg. Wanneer Paulus met die filosofen is even hun weggetje inslaat en die ketting reigt van het zou eens niet waar zijn. Verloren. Een doodlopende weg, heel je leven. Klaar. Heel letterlijk. En eeuwig loopt het dan op niets uit. Een paasloos leven is uitzichtsloos. En als je dan alleen maar voor dit kleine poosje, hè, of je dan 80 of 88 of 8 jaar oud of 6 jaar oud bent, dan is het tevergeefs dat je hier op aarde bent geweest en op Christus hebt gehoopt. Dan ben je echt niet gelukkig te prijzen, maar de ellendigste van alle mensen. Al meedenkend met die mensen gaat het steeds dieper en dieper. En dat gereig en dat gefilosofeer, je houdt echt helemaal niks meer over. Je hebt echt geen enkele grond meer onder je voeten. Geen bodem meer om op te staan. En that's it. Dat is het dan. En dan legt Paulus de pen neer. En dan is hij uitgeschreven. Klaar. Uitgeredeneerd, punt. Nee. God dank niet. Maar nu, als een heerlijk morgenlicht, als een trompetstoot, laat Paulus het weer klinken in zijn betoog, dat hij ineens in vers 20 onderbreekt van: laten we nou toch alsjeblieft ophouden waar we mee bezig zijn. Wat zitten we toch op een doodspoor te denken met elkaar? Wat zijn we toch bezig, los van Pasen, los van dat gegeven, los van dat wat van God gekregen is, wat weliswaar niet te verklaren is, niet klein te krijgen is in je hersenen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan en het leven is aan het licht gebracht. Jezus' opstanding zorgt er ook voor dat het met de dood, jawel, ook met de onze, niet afgelopen is. Nee, zijn opstanding is een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. En met een nieuw lichaam mogen we eens voor altijd met hem leven. Er is veel meer van hem te verwachten dan dat we nu al kunnen zien en kunnen beredeneren. Laten we het geloof in de opstanding van de doden los, dan laten we eigenlijk alles van het geloof varen. Dan hebben we niets meer te verwachten dan alleen maar de dood. Maar nu, en nu weer, en nu opnieuw, het houdt niet op, dat nu. Dat is de telkens weer, houden we het in de gaten. Zul je Pasen nooit wegredeneren. Nooit doorstrepen. Maar juist onderstrepen. Fundamenteel, de steen weggeworpen door de bouwlieden is een fundament, een hoeksteen. Maar nu, en nu weer. En 3 seconden later, nu weer opnieuw. En nou is het nog steeds niet anders. En dan gebruikt Paulus daar het woord eersteling. Dat is machtig mooi omschreven. Is prachtig beleden. Want dat woord eersteling, die Jezus is, uit de doden opgestaan, geeft weer, er komen er nog meer. Er komen volgelingen. Zijn opstanding heeft een vervolg. Vind je niet machtig? Mensen van de doodlopende weg, die krijgen eens en voor altijd gepreekt, verkondigd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zegt hij dat in feite niet alles? Daar kun je mee in het leven staan, hoor. Nu. En nu weer. En straks ook. Maar nu niet minder. Daar kun je in het leven staan. Met zijn hoogtepunten. Ook met zijn diepe dalen. Nu. Daar kun je mee voor de dag komen. Ik mag opgewekt verder. In Christus. Daar kun je. En in leven. En in sterven. Getroost mee verder, want Pasen, dat is perspectief. En de dood is het einde niet. De dood is een doorgang, om Jezus wil, naar het eeuwige leven. Maar nu, Paulus die zet een punt achter heel dat gefilosofeer, achter al dat kettinggereig. Die hele kettingreactie. En de ketting die hij begonnen is te rijgen, die vond zijn begin in het menselijk brein. Waarbij wat ik denk en bedenk alleen maar kan. En wat ik verklaren kan, dat bestaat alleen maar. Ik. En nog eens ik. Nee. Maar nu. Niet ik, maar hij. Wat een goddelijk gegeven, wat een heerlijk geschenk. En de engel is de boodschapper die de mensen van doodspoor op de eerste paasmorgen al zet op de weg van het leven. En Paulus die is het hier in 1 Korinthe 15 die knappe koppen, maar ondertussen ook koude harten, wil vermurven. Maar nu, let eens op wat God gedaan heeft. Kijk dat je er niet aan wilt. En dat je na 3 lijdensaankondigingen van de Heere Jezus Christus, die in feite net zo goed paasaankondigingen waren, wanneer er dan op die grote morgen nog geen discipelen Jezus opstaan te wachten daar bij het graf. Dat tekent hun, ja, hun stemming, hun ongeloof. Goed, geef ze het voordeel, dat tekent hun twijfel. Maar nu, daarmee veegt Paulus al het onze van tafel af. Om fundamenteel zijn principe, zijn uitgangspunt helder te stellen. Niet als bedenksel, niet als filosofie, niet als kettingengereig van mensen, maar als woord van Jezus dat in vervulling is gegaan. Maar nu, wat heerlijk om met die wetenschap in de rug de toekomst tegemoet te gaan. Gedragen door het besef dat niet de dood het laatste woord heeft, maar de levensvorst, Jezus Christus. Dan valt er nog heel wat van te horen. Want dan zeggen we het allen dat hij leeft. Want nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven baan. Loof de Heer die eeuwig leeft, nu en straks en altijd weer. Amen. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wat nooit en nergens te vinden is op nu.nl, dat vinden we in de Bijbel wel. Daarover hebben we vanmorgen mogen horen. Maar nu, Christus is opgewekt. En dat heeft ons alles te zeggen. Dat mogen we in ons hart sluiten. In voorspoed, in tegenspoed, in vreugde, in verdriet. Christus is opgewekt. En het is maar goed dat we er met ons verstand niet bij kunnen. Maar dat we wel het hart hebben. Van u gekregen. Om daarmee verder te kunnen. Nu en nu weer en morgen opnieuw. En geen moment zonder. Geef, o God, dat aan alle gereig van onze kant, aan alle gefilosofeer van de wereld, een einde komt. Voordat het te laat is. En de ketting breekt. En alle kralen op de grond krioelen. En daarom bidden we van u, laat uw geest door het woord zijn werk doen. In onze harten, in onze levens. Opdat ook de vonken van uw evangelie overspringen naar anderen toe. En dat we het laten merken. Dat er inderdaad wel te leven valt, wel degelijk. Met dit heilgeheim. Dat Jezus is opgestaan. Heere God, ga ons daarmee voor. Zo dat wij volgen. Ook de toekomst in, uw toekomst tegemoet. Heb dank voor al het moois dat gezongen mocht worden, dat gedirigeerd mocht worden, dat begeleid mocht worden, dat beleden werd al zingende, getuigend van u. Laat die lofzang maar doorgaan, tot op de grote morgen, die ook eenmaal komt. We zien daar naar uit. Hoor ons, o God. Uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Je was me net voor. Wij gaan onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gave. Daarna zingen wij uit aller mond. Eerste en zesde vers van lied 81. In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijne. Ja, de Heer is opgestaan. Gods bazuinen zullen klinken. Uit Allermond 81, het eerste en het zesde vers. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.